6 maal. 6 uur lang. Trompet op zwart satijn. 6 uur lang. Het leven in de eigen woorden. Van Miles Davis.
Put that down there, Mark.
Are we ready? And rolling. Are you ready?
Playback!
Dit is het verhaal van Miles. Miles Davis. De trompetist uit St. Louis die in New York samen met John Coltrane wereldberoemd werd met zijn muziek. Birth of the Cool, daar begon het mee als reactie op de wat nerveuzer bebop jazz van zijn vrienden Dizzy en Charlie Parker. Miles Davis heeft legendarische jazzalbums gemaakt als L'Ascenseur pour l'Echafaud, Porgy and Bess en Sketches of Spain. Hij heeft met muzikanten gespeeld die allemaal heel erg beroemd zouden worden, zoals Thelonious Monk, Cannonball Adderley en Herbie Hancock. Maar de muziekwereld verandert ingrijpend. De nogal freakerige free jazz vervreemdt zichzelf van haar publiek. Jazz wordt marginale muziek. Een enkele bak in de platenwinkels naast de blues. En verder wordt daar alleen nog maar popmuziek verkocht. En zoals Miles Davis het noemt, brutaal gestolen blanke rhythm and blues imitaties van zwarte bluesmuzikanten als Chuck Berry en Smokey Robinson. In 1964 geven Francis en Miles bij hun thuis een feestje voor Robert Kennedy. Die is namelijk kandidaat voor de Senaat van New York. Onder de feestgangers bevinden zich Bob Dylan, Lena Horne, Quincy Jones, Leonard Bernstein en James Baldwin. De zwarte activist en schrijver van boeken als Giovanni's Room die diepe indruk maakt op Miles Davis. Ik vond hem meteen aardig en hij mij. Ik vond dat we net broers waren. Daar zat ik dan verdomme. Met James Baldwin in mijn eigen huis. Ik had zijn boeken gelezen en wat hij te zeggen had respecteerde ik niet alleen, vond het ook nog mooi. Toen ik Jimmy wat beter begon te leren kennen, werden we wat vrijer tegenover elkaar en toen zijn we hele goede vrienden geworden. Steeds als ik naar Zuid-Frankrijk ging om in Nantes te spelen, ging ik altijd 1 of 2 dagen bij Jimmy in zijn huis in Saint-Paul-de-Vence logeren. En daar zaten we dan elkaar in dat hele grote prachtige huis van hem. Allerlei verhalen te vertellen en het meeste daarvan was gewoon gelogen. Als ik nou naar Zuid-Frankrijk ga, dan mis ik hem echt, Jimmy. Het was een groot man. Mijn huwelijk met Francis, ander verhaal, ging nu heel slecht. Dat kwam gedeeltelijk doordat ik er eigenlijk nooit was en door de drugs, de drank en al die andere vrouwen met wie ik nog steeds omging. Francis was nu ook gaan drinken en onze ruzies werden steeds erger. Soms bleef ik gewoon een paar dagen weg zonder iets van me te laten horen. Eind 1964 kregen we een uitnodiging van de Belafontes om kerst bij hen te komen vieren. Maar ik heb mijn mond niet open gedaan. Ik was high en alles irriteerde me. Francis begon steeds meer haar eigen weg te gaan. Ik kon haar geen ongelijk geven. Ik denk dat ons huwelijk gewoon zo langste tijd had gehad. In die periode had ik het waanidee dat er iemand in het huis was. Dus keek ik steeds in de kasten, onder de bedden en ik was voortdurend op zoek naar een denkbeeldig persoon. Ik sta daar dan, als een stomme idioot, met een slagersmes in mijn hand. En ik wil dat ze meegaat naar de kelder om iemand te zoeken die er helemaal niet is. Ze deed maar een beetje met me mee en zei: ja, Mals, er is iemand in huis. Laten we de politie maar bellen. De politie doorzocht het huis en keek me aan of ik gek was. Ja, en als de politie er dan eenmaal was, dan kon Francis gauw weggaan en bij een vriendin gaan slapen. Na onze laatste ruzie, toen ik een bierfles door de kamer had gegooid en zei dat mijn eten gewoon klaar moest staan als ik thuis kwam, toen bleef ze bij vrienden logeren en daarna ging ze naar Californië en logeerde bij de zangeres Nancy Wilson en haar man. Totdat de kranten en televisie zeiden dat ze gesignaleerd was met Marlon Brando, wist ik niet waar ze was. Ik belde dat ik haar zou komen halen, maar ik was nog niet in de auto gestapt of ineens viel het kwartje. Ik had verloren. En de lucky bastard die haar zou krijgen, die was de winnaar. Want Francis was de beste vrouw die je als man kon overkomen. Daar ben ik nu achter. Te laat, jammer genoeg. Ik heb het zelf verpest. De zangeres waar Francis ging logeren. Nancy Wilson.
Your eyes don't shine like they used to shine and the thrill is gone when your lips meet mine. I'm afraid the masquerade and so is love, and so is love. Your words don't mean what they used to mean. Now they're just routine. I'm afraid the masquerade is over. All over. And so is love.
Na Francis volgden de vrouwen elkaar in snel tempo op. In 1966 komt Miles Cicely Tyson tegen in het Riverside Park, waar ze een rolletje heeft als secretaresse in een tv-serie. Niet lang daarna ruilt hij Cicely in voor een mooie jonge zangeres, Betty Mabry, wiens foto te zien is op de hoes van het album vierde Kilimanjaro. In februari 1968 is hij van Frances gescheiden en in september van datzelfde jaar trouwt hij al met zijn nieuwe 23-jarige vriendin die hem kennis laat maken met de muziek van Sly Stone en vooral met Jimi Hendrix, waarin Miles de nieuwe zwarte held ziet voor een nieuwe generatie. Ik ben weer hevig verliefd. Als Betty vandaag de dag zou zingen, zou ze een soort Madonna zijn, schrijft Miles in zijn biografie. Laten wij maar eens gaan luisteren naar een track van dat album Vier de Kilimanjaro, waarop haar foto voorop te zien is en binnenin, op de LP dan wel CD, een liedje speciaal over haar te horen is. Dit is Mademoiselle Mabry. In februari gaat Miles Davis de studio in met een verjongde band. Chick Corea, Herbie Hancock, Dave Holland, Tony Williams en Joe Zawinul. Ze nemen het album In a Silent Way op. Na een tournee van een half jaar gaan ze in het najaar opnieuw opnemen. Ditmaal een album waarin veel rock- en funk-invloeden te vinden zijn. In 1969 gingen rock en funk als hete broodjes over de toonbank en dat kon je allemaal zien in Woodstock. Er waren meer dan 400.000 mensen bij dat concert. Ik merkte die verschuivende belangstelling goed. Het was voor het eerst in lange tijd dat ik niet automatisch voor uitverkochte zalen speelde. Dat was een teken aan de wand. Als ik mijn platenverkoop van vroeger vergeleek met wat Bob Dylan of Sly Stone nu verkochten, dan bleef ik nergens meer. Bij platenmaatschappij Columbia waait een frisse wind. Directeur Clive Davis denkt creatief, als een artiest, en Miles kan goed met hem opschieten. Maar nu al die nieuwe artiesten zijn gecontracteerd bij Columbia, nu is Miles Davis wel de winkeldochter geworden. Hij merkt dat ze moeilijker gaan doen als hij een voorschot wil waar dat vroeger zomaar kon. De 60.000 verkochte albums die ooit tot tevreden gezichten op alle afdelingen van de platenmaatschappij leiden, zijn ineens niet goed genoeg meer. Want Blood, Sweat and Tears en Chicago die verkopen vele honderdduizenden exemplaren. Miles Davis geeft het nog niet op. Hij zal nieuwe wegen inslaan. Laten zien dat hij nog niet de archieven in hoeft. Niet voor Columbia en hun verkoopcijfers. En ook niet om een paar jonge blanke platenkopertjes te paaien. Nee, ik deed het voor mezelf. Voor wat ik wilde en nodig had in mijn eigen muziek. Ik wilde van koers veranderen. Moest van koers veranderen. Om te kunnen blijven geloven in mijn eigen muziek. En mijn antwoord was Bitches Brew.
I don't think even Miles had a clear idea of what he wanted to do. I don't believe that. But he was a man of such impeccable intuition that at the moment that thing happened, he knew it. He said, that's it.
It was like, tape was just running and half the time I didn't know whether we were recording or not.
Kom jij nou alsjeblieft niet voortdurend binnen om dingen te vragen of aanwijzingen te geven. Blijf jij nou maar in de controlekamer en zorg ervoor dat het gewoon goed opgenomen wordt. Laat die band maar gewoon draaien, zegt Miles Davis tegen de producer met wie hij al jarenlang platen maakt voor Columbia. En hij gaf aanwijzingen, Miles, als een dirigent, toen ze eenmaal waren begonnen met spelen. Het moest tegelijkertijd losjes en strak. Het moest slordig en alert. Iedereen was alert op de verschillende mogelijkheden die de muziek bood. De verschillende kanten die je opkon. Terwijl de muziek zich ontwikkelde, hoorde Miles soms iets waarvan hij vond dat het kon worden uitgebreid of ingekort. Die opname was een ontwikkeling in een creatief proces, een levende compositie. Ik wou dat ik die sessie op video had opgenomen, want het moet heel bijzonder zijn geweest. Het was een fantastische sessie. Net als die jam-sessies van vroeger in Minton's Playhouse in de oude bebop-tijd. Wat wij op Bitches Brew hebben gedaan, zou je nooit voor een orkest kunnen uitschrijven. In deze sessie ging het om improvisatie. En dat maakt jazz nou zo fantastisch. Bitches Brew dus. En het zou overigens het eerste album voor platendirecteur Clive Davis zijn dat goud behaalde.
Thank you.
Toen Miles klaar was met Bitches Brew, stelde platendirecteur Clive Davis hem voor aan Bill Graham, die eigenaar was van het beroemde poptheater Fillmore Auditorium in San Francisco en Fillmore East in New York. Eerst speelde Miles met The Grateful Dead in San Francisco. En dat concert is een openbaring voor hem. Want hij staat ineens te spelen voor 5000 jonge blanke hippies die hem niet kennen. Toen we begonnen met spelen, waren de mensen aan het rondlopen en met elkaar aan het praten. Maar na een tijdje werden ze stil en gingen ze helemaal op in de muziek. We speelden iets, Sketches of Spain of zo, en daarna Bitches Brew. En dat vonden ze dus waanzinnig. Na dat concert kwamen er elke keer dat ik in San Francisco speelde veel jonge blanken naar mijn optredens. Bill en ik konden het samen goed vinden. Maar we hadden wel eens verschil van mening, want Bill was godverdomme wel een keiharde zakenman en ik laat me ook niet belazeren. Dus dat botste wel eens. Ik herinner me dat we een keer, het kan ook een paar keer zijn geweest, in het voorprogramma speelden van een mienkukel die Steve Miller heette. Nou, wat Steve Miller speelde klopte dus voor geen meter. En ik was pisnijdig dat ik in het voorprogramma stond van zo'n amuzikale klootzak. En dat alleen maar omdat hij twee van die zielige plaatjes had gemaakt. Dus kwam ik gewoon te laat. En toen moest hij eerst spelen. En toen wij daarna aan de beurt waren, speelden we die tent godverdomme gewoon plat. En iedereen zag ons wel zitten. Bill daarbij inbegrepen. Toch even luisteren naar die minkukel, Steve Miller en Going to Mexico. Davis maakt school. Bijna alle muzikanten die bij hem gespeeld hebben komen goed terecht. Natuurlijk Chick Corea, maar ook Shorter en Zawinul die Weather Report vormen. En John McLaughlin die samen met drummer Billy Cobham aan de wieg staat van het Mahavishnu Orchestra. Miles zelf moet het rustiger aan gaan doen als hij in 1972 een ongeluk krijgt met zijn sportwagen. Hij heeft op dat moment simultaan een verhouding met twee vriendinnen. Jackie van 20 en Marguerite van 24. In oktober 1972 reed ik mijn auto in de prak op de Westside Highway. Jackie was er niet bij, ze lag thuis in bed en daar had ik eigenlijk ook moeten liggen. Ik denk dat we net van een concert thuis kwamen en we waren een beetje moe. Hoewel ik een slaappil had genomen, had ik nog geen zin om naar bed te gaan. Jackie logeerde bij mij en ik wilde nog wel ergens naartoe, maar zij wilde gewoon gaan slapen. Dus toen ben ik alleen weggegaan. Ik denk dat ik op weg was naar een nachttent ergens in Haarlem. Ik ben in ieder geval achter het stuur in slaap gevallen en ben met mijn Lamborghini tegen de vangrail geklapt. Ik brak allebei mijn enkels. Jackie heeft toen samen met mijn zus Dorothy, die uit Chicago was komen vliegen om te helpen, mijn huis opgeruimd terwijl ik in het ziekenhuis lag. Daarbij vonden ze Polaroid-kiekjes van vrouwen die van alles met zichzelf deden. Ik keek toen alleen maar naar die vrouwen terwijl ze zichzelf zat klaar te maken. Ik had ze daar niet toe gedwongen of zoiets. Ze hadden het gewoon gedaan omdat ze dachten dat ik het wel leuk zou vinden. En dan kreeg ik die foto's om naar te kijken als ze weg waren. Ik geloof dat Jackie en Dorothy behoorlijk woedend waren over die foto's. Maar ik was woedend omdat ze mijn huis in waren gegaan en zomaar in mijn persoonlijke spulletjes hadden zitten snuffelen. Ik denk dat dit incident er de oorzaak van was dat Jackie me een beetje zat werd. Er waren ook veel vrouwen die me opbelden en bleven opbellen. Te veel vrouwen. Te veel naar haar zin, in ieder geval. Tussen 1975 en 1980 raakte Miles Davis zijn trompet niet eenmaal aan. Hij heeft een heupoperatie ondergaan en zal in eerste instantie een half jaar revalideren. Maar in die periode slaat de twijfel toe. Wie zit er straks nog op mij te wachten? Het gat waar hij uit moet klimmen is bijna net zo groot als toen hij zichzelf terug moest vechten uit zijn heroïneverslaving. Niet dat hij nu niet verslaafd is aan cocaïne. Elke dag voor $500. Aan vrouwen. Aan pillen als Perdokan en Seconal. Aan Heinekenpils. Aan cognac. Soms spoot ik coke en heroïne in mijn been. Dat heet een speedball. Zo kwam John Belushi aan zijn eind. Het mooie huis met de ronde bogen van Miles is aan het vervuilen. Want de huishoudsters die hij inhuurt weigeren nog voor hem te werken. Het huis is een te grote ravage geworden. Met overal kleren, vuile borden in de gootsteen, kranten en tijdschriften op de grond, overal bierflessen en afval en rommel. De kakkerlakken hadden een gouden tijd. Het kon me niet schelen. Het viel me niet eens op, de spaarzame momenten dat ik nog nuchter was. Miles Davis is een kluizenaar geworden. Geen enkele behoefte om eruit te gaan. En niemand die zit te springen om bij hem op bezoek te komen. En ergens in dat grote, vuile, donkere huis, in een slaapkamer, zit een van de zonen van Miles, die eigenlijk Gregory heet, maar zich nu Rahman laat noemen. Liefde van zijn vader heeft hij nooit gekregen, maar Rahman blijft hopen. En Rahman probeert trompet te spelen. Dat probeert hij al zo lang, maar hij kan het gewoon niet.
Kan je ophouden met die valse rotherrie?
Hoort hij zijn vader met een dubbele tong roepen vanuit de andere kant van het huis. 6 miles. 6 uur lang. Trompet op zwart satijn. 6 uur lang. Het leven in de eigen woorden van Miles Davis.
Put that down there, Mark.
Are we ready? And rolling. Are you ready?
Playback!
Ik heb maffe dingen gedaan in de tijd. Ik herinner me een dag dat ik echt paranoia was van het snuiven en altijd maar wakker blijven. Ik reed in mijn Ferrari over West End Avenue en kwam die agenten tegen in een politiewagen. Ze kenden mij. Ja, ze kenden me allemaal in de buurt. Dus ze zeiden iets tegen me. Toen ik 2 huizenblokken verder was, ging ik over de rode. Ik dacht namelijk dat het een valstrik was, dat ze me wilden betrappen met drugs. Ik keek in het vakje in de deur, het was een cabrio, hè, en zag dat witte poeder. Nou nam ik nooit coke mee naar buiten. Hoe kon dat witte poeder daar komen? Zoals gezegd, het was een cabrio. Het was winter en het sneeuwde. Er was wat sneeuw in de auto gekomen. Maar dat realiseerde ik me niet. Ik dacht dat het coke was die iemand in de auto had verstopt om mij te kunnen arresteren. Ik raakte in paniek, stopte de auto midden op straat, rende een gebouw in op West End Avenue, zocht de conciërge, maar die was er niet. Ik rende de lift in en ging omhoog naar de 7e verdieping. Daar verstopte ik me in een rommelhok. Daar heb ik uren gezeten. Terwijl mijn Ferrari midden op West End Avenue geparkeerd stond met de sleutels erin. Een cabrio. Na een tijdje kwam ik bij mijn positieve. Wonder boven wonder. De auto stond nog gewoon waar ik hem had achtergelaten. Een andere keer deed ik precies hetzelfde, maar toen stond er een vrouw in de lift. Ik dacht dat ik nog in mijn Ferrari zat, dus ik zei: wat moet je verdomme in mijn auto, wijf? Toen sloeg ik haar. En ik rende het gebouw uit. Die vrouw heeft de politie gebeld. Die hebben me gearresteerd en hebben me voor een paar dagen opgeborgen in de psychiatrische afdeling van het Roosevelt ziekenhuis. Toen lieten ze me weer gaan.
Thank you.
Rond 1978 begon George Butler, die vroeger bij Blue Note Records gewerkt had, maar nu bij Columbia, te bellen en langs te komen. Er waren dingen veranderd bij Columbia sinds Miles was weggegaan. Om maar wat te noemen, Clive Davis was er niet meer. George nam zich voor Miles over te halen om terug te komen. Het was niet gemakkelijk voor hem. Maar hij was zo verdomd vasthoudend en zo aardig als hij langskwam of belde of met me praatte door de telefoon. Soms zaten we gewoon samen televisie te kijken, zeiden niets tegen elkaar. Uiteindelijk had hij me zover dat ik weer een klein beetje naar muziek begon te verlangen. Miles Davis slaagde voor de tweede maal in om zijn verslavingen als boze geesten het dorp uit te jagen. George Butler viert zijn overwinning door Miles een cadeautje te geven. Die krijgt een Yamaha-vleugel thuisgestuurd bij zijn huis aan 77th Street. Met een band bestaande uit Marcus Miller, Mike Stern, Mo Evans, Al Foster en Mino Sinelu gaat Miles weer op pad. Full speed ahead. De zalen zijn stampvol. Mensen huilen als ze hem terugzien op het podium. In 1981 brengt Columbia vol trots weer een album uit van Miles Davis. The Man with the Horn. Miles Ahead heet het eerbetoon dat platenmaatschappij Columbia in de New Yorkse Radio City Music Hall heeft georganiseerd voor Miles Davis. Na een heel feestprogramma bestaat de speech van Miles uit drie woorden: dank u wel. Ik doe geen lange speeches, want zo ben ik niet, was achteraf zijn commentaar. Het weerhield Miles er niet van jaren later over te stappen naar Warner Brothers voor een bedrag van 7 cijfers. Daarvoor heeft zijn manager per ongeluk ook de rechten op alle composities van Miles aan Warner verkocht. Een beetje valse start, want in afwachting van een betere afspraak heeft Miles zijn albums voor Warner volgezet met alleen maar composities van anderen. Zoals op Tutu, het eerste Warner-album dat in 1986 verschijnt, met Marcus Miller als producer en George Duke op keyboards. Het is goed voor een 4e Grammy. En dit is het titelnummer, vernoemd naar de Zuid-Afrikaanse bisschop Tutu. De kleine Miles, die zijn hamburger buiten het eethuisje moest opeten, omdat hij maar een zwarte was, ooit kunnen bedenken dat hij aan tafel zou zitten met president Ronald Reagan en zijn vrouw Nancy? Het was een feest ter ere van Ray Charles, die een Lifetime Award kreeg uitgereikt. En daarom was Miles gegaan. Als hij had geweten dat hij aan tafel zou komen te zitten met een overjarige blanke Botox Barbie, die hem zou vragen of jazz nou een typisch zwart verschijnsel is vanwege haar luidruchtigheid, was hij niet gegaan. Het werd een hooglopende ruzie, waarbij Miles haar vroeg wat zij eigenlijk voor belangrijks had gedaan, behalve blank zijn. De gasten, inclusief de president, wisten niet waar ze moesten kijken.
Thank you.
Het laatste album dat Miles Davis maakte heette Doo-Wop. Op uitnodiging van Prince speelde hij nog één keer in Paisley Park. En in de zomer van 1991 verraste hij al zijn fans door op het festival in Montreux voor het eerst in zijn leven eens terug te blikken. Hij speelde in een orkest geleid door Quincy Jones, arrangementen die in de jaren 50 voor hem geschreven waren door Jill Evans. Datzelfde jaar, op 28 september, overlijdt Miles Davis aan een longontsteking en een hartaanval in het Californische Santa Monica. De man die ook wel de Picasso van de jazz werd genoemd. Misschien vanwege zijn vele vrouwen? Vanwege het talent om zichzelf steeds weer opnieuw uit te vinden, te ontpoppen tot een nieuwe vlinder? In ieder geval vanwege die lage fluistertoon. Van een man die niet kon praten omdat zijn stem het niet meer deed en die ook niet wilde praten. Maar die des te meer te zeggen had in lage fluistertonen. Die kon flirten, spotten, smeken, huilen met zijn trompet. Tot er van die ene toon niets overbleef dan zwoele, veelzeggende, vibrerende lucht.
Miles Davis.